Goedemorgen gemeente. Ik wil met u de Bijbel openen en ik wil u vragen om met mij op te zoeken in Johannes 4, vers 7 tot en met vers 21. En ik wil met u lezen vanaf vers 1, dus eigenlijk heel hoofdstuk 4. En vandaag denken we vanuit de schrift na over onze God die in het diepst van zijn wezen een God van liefde is. En als we het hebben over het thema liefde, dan denk ik dat ik vanmorgen meer dingen niet zeg over liefde dan wel. Dus als u naar me toe komt na de dienst en u zegt, ja, maar je hebt dit niet genoemd of dat niet. Ik ben me ervan bewust, ik kan niet alles noemen. Dus, maar ik wil dicht bij de tekst blijven ook vanmorgen en dan hebben we genoeg om over na te denken. Laten we met elkaar gaan lezen 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dan komen we aan bij ons tekstgedeelte, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. En als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder en ook zijn zuster moet lief hebben. Tot zover de schriftlezing. Ja, broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden, om populair te worden in deze wereld, daar hoef je niet veel voor te doen. Als ik zou gaan vloggen, en dan beginnen misschien sommige mensen al te lachen, want ik ben echt niet van de social media. Dat gaat dus ook echt niet gebeuren, wees niet bang. Maar als ik datgene aan de mensen laat zien wat ik dagelijks mag beleven, en dat is echt niet zo spannend, maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik veel volgers heb, dat zou zomaar kunnen. Nou, meegaan in de dingen van deze wereld en in deze moderne tijd, dat maakt ons in een korte tijd razend populair. Vanmorgen heb ik een boodschap, en dat is het woord van God, en die is nou niet populair. Het woord van God, het is niet populair. Het woord van God, dat druist in tegen alle normen en waarden die we vandaag de dag voorgeschoteld krijgen door de televisie, de computer of onze smartphone, of noem het maar op. En we hebben net in vers 8 gelezen, aan het eind van vers 8, er staat God is liefde. Het staat er niet andersom. Liefde is God. Laten we alsjeblieft de Bijbel niet naar onze eigen hand zetten. De erotiek, de seksverslaving, de zelfzuchtige wil van de mens om bijvoorbeeld samen te wonen. Mannen die de natuurlijke omgang met de vrouw hebben verlaten en in wellust voor elkaar zijn ontbrand, zoals Paulus dat zegt, dat valt vandaag de dag allemaal onder de tendens liefde. Het moet allemaal maar kunnen vandaag. Samengestelde gezinnen met twee vaders en ergens nog een moeder die dan weer met iemand anders woont, of twee moeders, of hè, je hebt tegenwoordig allerlei constructies. Het is niet gezond. 1 op de 2 huwelijken in Nederland mondt uit in een scheiding. En ik zeg je, het is niet gezond en het gaat in tegen de Bijbel. En liefde is ook niet het verbloemen van dingen en de mensen vertellen wat ze graag willen horen, maar liefde is juist vertellen, of eerlijk durven zijn en vertellen wat ze juist niet willen horen. En als jij hier vanmorgen zit en je leeft in de zonde, dan wil ik je daar op aanspreken, vanuit liefde. Zo'n boodschap doet pijn. Ik ben ook aangesproken. Ik doe ook dingen verkeerd. Maar zo'n boodschap is onmisbaar in de gemeente van de Heer Jezus als we elkaar corrigeren, als we elkaar terechtwijzen. En misschien wordt vanmorgen bij u wel een gevoelige snaar, een gevoelig plekje in uw hart geraakt. En wordt er gevraagd aan je om eraan te werken. En de Heilige Geest die zal je daarin vanmorgen ook leiden. Om te breken met zonde of om juist te groeien in bepaalde zaken waar Johannes hier over spreekt in zijn brief. Dus als je vanmorgen gekomen bent voor een populaire boodschap, als je vanmorgen gekomen bent met de gedachte, we gaan het hebben over liefde, daar heb ik nou zin in, dan ga ik je echt teleurstellen. Ik ga je echt teleurstellen. De Heere die heeft ons een behouden aankomst beloofd, maar geen kalme reis. Wij als christenen, wij maken het verschil. En wij gaan in tegen datgene wat de wereld ons te bieden heeft. En dat levert strijd op. Ja, maar zeg je, ik heb de Heere mogen leren kennen, ik ben gered, ik ken de Heere Jezus en ik ben zo blij. En nu zeg je dat het strijd oplevert, dat klinkt zo tegenstrijdig. Broeders en zusters, het vraagt van ons om een radicale keus te maken om voor hem te leven. En daarom hoop ik dat je vanmorgen gekomen bent met het verlangen om te horen vanuit het woord van God. Ik hoop dat je hunkert vanmorgen naar de levende God. Het is Jezus die zelf uitriep op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Als iemand dorst heeft, laat hij dan komen en laat hij drinken. En nemen van het water des levens om niet. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Herken je dat? Heb je vanmorgen het verlangen om meer te leren vanuit het woord, om meer te leren van de Heere Jezus? En de vorige keer dat ik hier vanuit de Johannesbrief heb mogen spreken, dan valt mij op, en ik hoop ook u dat het u is bijgebleven, dat er diverse woorden als een rode draad eigenlijk door de brief heen lopen. Ik hoop dat je dat nog herkent. En vanmorgen hebben we het dan over liefde. Maar de andere woorden hebben we ook. Licht, duisternis, haten, liefhebben, begeerte van de ogen staat tegenover de wil van God. Leugen staat tegenover de waarheid. Vrijmoedigheid staat tegenover vrees. Dit zijn allemaal aspecten die tot uiting komen in ons leven. En Johannes die past dit juist toe, omdat het zo van fundamenteel belang was om uit te komen waar je voor stond. En vandaag is het voor ons, als kinderen van de levende God, van fundamenteel belang om te weten waarvoor jij staat. En als de dwaalleer om de hoek loert, of de wereld die trekt aan jou, dan moet je sterk in je schoenen staan. Dan vraagt de Heere van jou of van u om volhardend geloof in hem. En een kenmerk van die tijd waarin Johannes deze brief schreef, dat was dat de dwaalleraars, de dwaalgeesten, die hadden geen liefde tot elkaar. Ze pasten niet in de gemeente van de Heere Jezus. En blijkbaar waren deze mensen aanwezig in de gemeente en ontmaskert Johannes ze hier in zijn brief, omdat het hen ontbreekt aan liefde. En misschien zegt u wel vanmorgen, waarom nu vanmorgen weer die broederliefde? Het is trouwens, de liefde van God is geopenbaard, dat is één thema. maar ook de broeder- en de zusterliefde. Dat hebben we met elkaar gelezen, dat gaat in elkaar over. Maar dat hebben we in hoofdstuk 2 en 3 ook al met elkaar behandeld. Nou, misschien zegt u dus wel van, ja, waarom nu weer die broeder- en die zusterliefde? Nou, misschien wil de Heere vanmorgen wel tot jou of tot mijn hart spreken. Want voor Johannes staat het tenminste hoog op de agenda. En zeker als we ter harte nemen wat er staat in hoofdstuk 3, vers 15, maar ook in ons tekstgedeelte, vers 20, dat als we onze broeder en onze zuster haten in de gemeente, dat we dan een moordenaar zijn. En dan is zijn liefde niet in ons. Hoe radicaal en hoe impopulair wil je het hebben? Daarom vervolg ik gewoon de tekst en dan komen we uit in hoofdstuk 4, vers 7 bij het thema liefde. En ik heb boven de prediking gezet, de liefde van God is geopenbaard. Allereerst is die liefde van God geopenbaard, bij uitstek in zijn Zoon Jezus. Maar nu is zijn liefde geopenbaard in ons, als volgelingen van Jezus. En we gaan ook met elkaar lezen onze tekst. En ik wil met u vers voor vers ook door de tekst heen gaan. Vers 7. Leest u met me mee. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Geliefden, daar begint Johannes mee. Het zijn Johannes geestelijke kinderen waar hij zuinig op is. En als een vader spreekt hij hen aan. Hij wil niet dat ze opnieuw in de strik van de zonde terechtkomen. Hij wil niet dat ze verbitterd raken. Maar hij wil juist dat ze in de waarheid wandelen, dat ze in het licht wandelen. En hij wil niet dat de liefde verdwijnt, maar dat de liefde juist onderling wordt gepraktiseerd. Vers 7, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En valt het u dan ook op dat er een dubbele punt staat? Dubbele punt, conclusie. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Nou, wat moeten we, of wie moeten we lief hebben in de gemeente? Van wie moeten we houden in de gemeente? Onze broeders en zusters. Houden we van elkaar, gemeente? Hebben we onze broeder en zuster lief? Of heb je een hekel aan een bepaalde broeder? Heb je een hekel aan een bepaalde zuster? En iets wat zo in de weg kan gaan zitten, dat je hem of haar dingen niet gunt, dat kan betekenen dat je een hekel aan een ander gaat krijgen, dat kan betekenen dat je een ander gaat haten. En dan raak je verbitterd. Of er gaan bepaalde zaken in de gemeente zoals jij niet wil. En dan kun je verbitterd raken. Ik heb het hier eerder genoemd, maar een definitie van het woord haten, dat is een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. Het woord haten, de definitie daarvan, het is een gevoel van vijandschap jegens iets of iemand. Ga je daar zitten omdat je een bepaalde broeder niet mag die hier zit? Ga je daar zitten omdat je een bepaalde broeder of zuster die daar in het hoekje zit, liever niet wil zien? Wees eens kritisch en wees eens eerlijk voor jezelf vanmorgen. En begrijp me goed, de liefde die hier wordt bedoeld vanuit vers 7, dat is niet iets wat vanuit onszelf komt. Het is niet een prestatie van mensen die hier wordt gepresenteerd. Nee, gemeente, de liefde die hier wordt bedoeld, die we tot elkaar moeten hebben, dat is de eerste kenmerk van de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Ofwel, het gebod van de liefde is gegeven, maar het moet niet bij ons bij een gebod blijven, maar bij een andere gezindheid. Ons hart moet veranderd worden. Ten opzichte van elkaar. Want, vervolgt vers 8, wie niet lief heeft, die kent God niet. Want God is liefde. En hier draait Johannes het om. En zien we nog een kenmerk van de dwaalleraars en de dwaalgeesten. Ze dachten God te kennen. En dat is ook essentieel voor ons geloofsleven om God te kennen. Maar dat was niet terug te vinden in de liefde onderling. En God kennen, dat is niet het hebben van een bepaalde bagage aan theologische kennis, of dat je kan laten zien als de visite op bezoek komt, hè. Ik heb hier een mooie boekenkast vol met boeken, kijk eens wat ik heb. Ik ken zoveel over God. Nee, broeders en zusters, God kennen, dat houdt in dat je een vertrouwelijke omgang met hem leert, die gebaseerd is vanuit liefde en niet vanuit vrees of angst. En Paulus die roept het ook op. Vanuit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 10. We hebben daar ook over nagedacht in de kringen. Opdat ik hem mag kennen. en de kracht van zijn opstanding. Hier zie je ook het verlangen van Paulus om hem te kennen. Ik hoop ook dat, dat jullie dat herkennen. En hij zegt ook eigenlijk, het kennen van de Heer, dat moet een doorleefde werkelijkheid zijn. En zoals ik net al zei, is liefde het eerste kenmerk van de vrucht van de geest. Maar hier zien we in vers 8 dat God een God van liefde is. We hebben de afgelopen week ook met Ezinga nagedacht over God die soeverein is. Hij is rechtvaardig, hij is genadig en noem al de eigenschappen van God maar op. Maar God is ook in zijn wezen liefde. En misschien is het wel de eerste keer vanmorgen dat je hoort dat God een God van liefde is. Hoe is jouw beeld van God? Voordat ik tot geloof kwam, dat de Heer in mijn leven kwam, was mijn beeld van God dat hij een verterend vuur was. En hij was zo ver weg, je kon er niet bij komen. Totdat ik dit vers las. God is liefde. En ik geloofde het niet. Totdat de Heer mijn ogen opende. En dat ik daadwerkelijk mocht zien dat God een God van liefde is. Hij is een God van liefde, geloof je dat? En met dit zeker weten zien we een God die aan ons is geopenbaard. We mogen hem aanschouwen, we mogen hem bewonderen. We mogen van de Heere genieten, als ik het zo even mag zeggen. En in de voorbereiding, ik weet niet meer van wie, maar ik las zo'n mooi citaat van iemand die schreef over de grootheid en de liefde van God. En die persoon die schreef, wij staan aan de rand van een oceaan die wij zelfs niet kunnen beginnen leeg te scheppen. Wij staan aan de rand van een oceaan die wij zelfs niet kunnen beginnen leeg te scheppen. Einde citaat. Zo is God. Zo'n God hebben wij. Onuitputtelijk. We hebben daar ook net van gezongen. Liefde was het, onuitputtelijk. Zien we de geopenbaarde liefde van God voor ons. En helemaal zien we de liefde van God tot uiting komen. In vers 9 en vers 10. Laten we dat lezen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Broeders en zusters, hier zien we het hart van het evangelie. Hier zien we de agape-liefde bij uitstek getoond. Hier toonde God zijn vaderhart, de zichzelf gevende, onvoorwaardelijke liefde voor mij, voor jou. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij is ons geopenbaard en dat is echt fundamenteel voor ons geloofsleven. En wat jullie net al zei, openbaren, hij is ons geopenbaard, dat houdt in dat ons iets zichtbaar is geworden wat voorheen verborgen was. Dit heeft dus ook betrekking op de historische komst van Jezus. En in deze vieze, met overstroomde zonde, beladen wereld, wilde hij komen. Hij legde eer en heerlijkheid af om af te dalen naar deze wereld. Hij gaf zichzelf met als doel opdat jij en ik zouden leven door hem. We hebben eeuwig leven gekregen door hem. Hij ging door het stof en hij moest dat bekopen met de dood. Maar daarom zegt vers 10 dat hierin de liefde is, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En hier zien we eigenlijk precies hetzelfde wat Paulus schrijft in Efeze 2 vers 1. U heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was in de zonde en de overtredingen. En Paulus zegt ook in Romeinen 3 vers 11, dat het niet de mens is die verstandig is, die naar God zoekt, maar dat God het initiatief heeft genomen naar u, naar jou en naar mij. Zijn uitverkoren liefde voor ons, voor de mensheid, was zo groot, dat die God die liefde is, zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Wij, besef goed, wij waren haters, God-haters. Wij moesten niets van hem hebben. Maar ondanks deze harde waarheid, dat de mens niets van God af moest weten, gaf hij zijn zoon. Hij had de mens zo lief, hij heeft de mens zo lief. Zie je hem daar gaan, naar de heuvel Golgotha. Hij werd geschopt en geslagen. Hij werd gehoond en bespot. En ze drukten een doornenkroon op zijn hoofd. En ze spotten met hem en in al zijn zwakheid lieten ze hem het kruis alleen dragen. En uiteindelijk spijkerden ze hem aan het kruis. Ze spijkerden de spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten. En ze zetten daarna het kruis overeind. Maar dit betreft zijn lichamelijk lijden. Laat staan dat ik het geestelijk lijden van hem onder woorden zou kunnen brengen. Hoe moet dat voor hem geweest zijn? Hij werd verlaten door de 12. Door zijn broeders. Maar bovendien werd hij ook verlaten. En dat raakt mij elke keer zo. Door God, zijn eigen vader, die in het diepst van zijn wezen liefde is. Zijn vader moest zijn rug toekeren van hem. En wat mij dan ook nog zo raakt, de zonde van de wereld. Jouw zonde, mijn zonde, die droeg hij op dat moment. Hij droeg op dat moment de zonde van de wereld. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Door zijn striemen is ons genezing gebracht. Weet je, als je hem mag kennen, dan zijn je zonden verzoend. Jezus die heeft voor je geleden. Hij heeft je zonden gedragen. En door zijn lijden en sterven, wat we met Goede Vrijdag nog herdacht hebben, zien we zijn liefde voor ons. Je zonden zijn vergeven. Je bent schoongewassen door het bloed van Jezus en gereinigd. Prijs hem voor zijn genade. Ken je hem? Hoe oud ben je? Misschien 10, 11, 12, 13, 14. Ken je hem? Heb je het verlangen om hem te kennen? Dan is nu het moment om je te bekeren tot de levende God. De Heer Jezus zegt zelf, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wil je hem toebehoren? Beleid dan je zonde en je overtredingen voor zijn aangezicht. En aanvaard zijn offer aan het kruis, wat hij deed. Plaatsvervangend voor jou. Neem hem aan als jouw Heer en Heiland. Broeders en zusters, zien we ook de lijn die Johannes doorzet in vers 11. Geliefden, als God ons zo lief had, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. En broeders en zusters, Johannes die wil ons hier als het ware wakker schudden. Hij herinnert ons eraan wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. En ik moest in de voorbereiding denken, misschien weten we het nog wel, in de week voor Pasen, toen was er een gijzeling in Frankrijk. Er was een terroristische actie. En de terrorist die hield 2 mensen gegijzeld, of 3, ik weet het niet precies. Ik weet ook niet meer in welke plaats het was. Maar er was een politieagent en die zei tegen die terrorist, neem mij, ik ga in de plaats van die 2. Het werd zijn dood. Zouden deze gijzelaars ooit vergeten wat deze held voor hun heeft gedaan? Zijn leven is een voorbeeld. En hij heeft ook de hoogste onderscheiding gekregen die er in Frankrijk te krijgen is. En hij is opgenomen als het ware in het legioen van eer. En zo is de Heer Jezus opgenomen in heerlijkheid. Hij heeft de hoogste prijs behaald. Hij is binnengegaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En nu zegt Johannes, zoals hij ons lief had, zo moeten wij ook elkaar lief hebben. En dat geldt in ons huwelijk, in de relaties die we hebben. Maar allereerst geldt het hier, in dit tekstgedeelte, in de relaties binnen in de gemeente. Nou, hoe werkt dit nu concreet in de praktijk? Laten we met elkaar opzoeken. Ja, dat hoeven we niet op te zoeken, maar dat is gewoon vers 18 van hoofdstuk 3. Laten we dat lezen. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Geen woorden, maar daden, zouden we vandaag de dag zeggen. Je gaat tot het uiterste. En ik weet van broeders en zusters die tot het uiterste gaan om hun broeder en zuster die in nood zit te helpen. Misschien ben jij wel diegene die een terneergeslagen gemeentelid een kaartje stuurt. Een bemoedigend kaartje, een vertroostend kaartje. Misschien ben jij wel diegene die naast die terneergeslagen persoon gaat zitten en een arm om hem of haar heen doet. Er zijn zoveel aspecten om elkaar te helpen. En misschien ga je zelfs wel zo ver dat het jou van alles gaat kosten, zoveel energie. Maar Johannes die zegt eigenlijk hier, hierin ligt het geheim. Dit zijn mensen die hebben geleerd niet meer ikgericht te leven, zelfzuchtig of alleen maar met eigen belang, maar zij hebben hun oog geslagen op de Heer Jezus. En hun hart gericht op datgene wat hij voor ons deed. Johannes die vervolgt zijn schrijven in vers 12 met een bijzondere zin. Niemand heeft ooit God gezien. En in andere vertalingen staat het voor het woord gezien aanschouwen. Nou, Johannes die schrijft ook in zijn evangelie, in hoofdstuk 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En waarschijnlijk schrijft Johannes dit opzettelijk, omdat de dwaalleraars in die tijd van de gnostiek, ja, zij deelden hun mystieke en hun bijzondere ervaringen. En ze pretendeerden dat ze God konden aanschouwen door visioenen en door dromen. En hun leven ging gepaard met liefdeloosheid en met grove immoraliteit. Daarom schrijft Johannes ook in vers 4, geliefden, of hoofdstuk 4, vers 1, geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Johannes die schrijft dit alles met de reden, broeders en zusters. We kunnen zeggen God te kennen, we kunnen zeggen God gezien te hebben, maar als ons leven niet naar dit woord is, als we niet leven in het licht, dan is ons getuigenis, dan is ons leven, dan is het nep, dan is het fake. Als wij negatief spreken in de gemeente over elkaar, over broeders en zusters, of we willen ons gelijk proberen te halen, en we willen meer gemeenteleden op de hand nemen. Begrijp me goed. Dan vraag ik me oprecht af of dit tekstgedeelte werkelijkheid voor je is geworden. Misschien wandel je wel in de duisternis. En heb je geen helder licht meer op het woord. En op de geopenbaarde liefde van God. Maar, als wij wel positief spreken over onze broeders en zusters in de gemeente. Als wij niet meegaan in de roddel, als wij niet meegaan in geruzie, dan heeft dat ook een positieve uitwerking. U kent Psalm 133, hè? Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Niet zomaar dat je het krijgt, nee, hij gebiedt het. Daar woont hij zelf. Woont de Heer in onze gemeente, broeders en zusters. En begrijp me goed, kritisch zijn, dat mag in de gemeente. En dat is zelfs ook goed. Echt waar. Maar zijn we positief opbouwend kritisch of negatief afbrekend? Wees eens eerlijk naar jezelf toe. Conclusie. Als wij wel liefde kennen, als wij elkaar wel lief hebben en we houden van elkaar, dan schrijft Johannes in vers 12, dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Misschien zeg je wel volmaakt. Kan dat wel? Jazeker. Dit is juist het doel, broeders en zusters, waarnaar we toe moeten streven. En ik zie dit ook als een belofte van de Heer aan ons, dat als wij elkaar werkelijk lief hebben, dat zijn liefde in ons blijft, dat hij in ons blijft. Het is een bewijs, zegt Johannes hier, dat God werkelijk in ons woont. En dat bevestigt hij ook in vers 13. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben daar ook al met elkaar eerder over nagedacht in hoofdstuk 3, vers 24. Telkens krijgen we meer onderwijs van Johannes, de apostel van de liefde, notabene. Wat de geopenbaarde liefde van God in ons als gelovigen uitwerkt. Allereerst zien we het bewijs van Gods geest in ons hart en in ons leven. En we kunnen zien dat diegene die zijn geboden bewaart, die zijn broeder en zijn zuster liefhebben, die de gerechtigheid praktiseren, die de wereld niet lief heeft, dat hij of zij werkelijk uit God geboren is. En als wij werkelijk uit God geboren zijn, dan schrijft Johannes in vers 14 dat wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Misschien zeg je wel, hoe kan dat nou? In vers 12 schrijft hij nog dat niemand ooit God heeft gezien. En hier schrijft hij in vers 14 over Jezus die we hebben gezien. Broeders en zusters, dat komt omdat onze geestelijke ogen geopend zijn voor de geopenbaarde liefde van God. En dat heeft zo zijn uitwerking in ons hart en in ons leven. Onze ogen zijn wijd geopend voor de geopenbaarde liefde die is in zijn Zoon, de Heer Jezus. We mogen hem door het geloof aanschouwen. En dat is heel wat anders als wat de dwaalleraars zeiden, dat ze hem konden aanschouwen door visioenen, door dromen. De apostelen die waren bij uitstek diegene die de Heer Jezus in levende lijven hadden mogen zien, met hun eigen ogen. Niet vluchtig, even kijken. Nee, ze hebben hem in zich op kunnen nemen. Ze hebben naar hem kunnen kijken. Aandachtig hebben ze hem in zich op kunnen nemen. Maar daar doelt Johannes hierop. Hier doelt Johannes in vers 14 niet op datgene wat de apostelen alleen hebben mogen zien, maar juist elke gelovige die door het geloof mogen zien op onze Heer en Heiland. En ik hoop dat dit je blij maakt, echt waar. Ik hoop dat dit je vreugde geeft in het leven met hem. Want wij zijn juist geroepen om die geopenbaarde liefde van God uit te dragen. Wij zijn geroepen om deze geopenbaarde liefde kenbaar te maken. En als het nu niet begint hier in de gemeente, hoe zal het dan zijn naar de wereld om ons heen? Daarom benadrukt Johannes ook in vers 15 dat deze belijdenis van onze lippen en van ons hart van levensbelang is. Iedereen kan zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Maar als wij bijvoorbeeld niet hetzelfde zeggen als wat God over de zonde zegt, dan zijn we niet werkelijk bekeerd. Als wij niet hetzelfde belijden als wat God over de Heer Jezus zegt, dan is onze belijdenis waardeloos. En dan heeft het geen inhoud. En ik herinner me nog een gesprek met een persoon, het was net voor kerst, alweer een paar jaar terug, en die ging ook naar de kerk. Het was net voor kerst. En ik was daar aan het werk en ik vroeg hem, geloof je ook dat dit kleine kindje, wat met kerst naar de wereld kwam, dat hij uiteindelijk zijn leven gaf voor jou? En hij keek me verbijsterd aan, echt waar. En hij had liever dat ik gelijk weg was gegaan, denk ik. Maar hij zegt, zoals jij dat ziet, ik geloof het niet. Het hoeft voor mij niet. En verder wilde hij ook niet praten. En ik vind het zo triest, in de kerk, belijdend lid, gelovend dat als je als kind gedoopt bent, dat je zalig bent. Maar je hebt geen deel aan die heerlijke zaligheid die je te vinden is in de Heer Jezus. Omdat de betekenis van kerst, Pasen, hemelvaart, Pinksteren, ja, wordt beschouwd als een leuk verhaal waar we vooral niet te diep over na moeten denken. Gemeente, als we deze belijdenis over de geopenbaarde liefde van de Heer Jezus loslaten, wat zijn uitwerking heeft in ons als gelovigen. Als we dat loslaten, dan kan het zijn dat God zijn kandelaar in de gemeente wegneemt. En weet je, dan gaan de programma's door, dan zingen we met elkaar psalmen, geestelijke liederen. Maar Jezus heeft daarin geen plaats. En ik weet van een gemeente, hier heel dichtbij, ik noem echt geen namen. Er zijn er meerdere in Nederland, waar de belijdenis van Jezus als Zoon van God niet meer beleden wordt. Waarin de wereld in het begin erin is geslopen en daarna met ferme voetstappen. En waarin de liefde, zoals dat hier wordt bedoeld in dit tekstgedeelte, niet meer wordt gepraktiseerd. En waarin het niet meer werkzaam is. Zullen we alsjeblieft naar elkaar toe opmerkzaam zijn. En dicht bij Jezus en het woord blijven. Daarom bevestigt Johannes nogmaals in vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in hem, in God. En God in hem. Nogmaals zien we hier de extra zekerheid. Dat als wij de liefde van God tot ons kennen en geloven, dat wie in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. En in de komende twee versen, daar beschrijft Johannes ook hoe onze relatie is tot hem. Vers 17, laten we dat lezen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nogmaals, we moeten streven naar volmaaktheid in de liefde. In vers 12, wat we net met elkaar hebben gelezen, dan wordt genoemd in relatie tot onze broeders en zusters, dat de liefde in ons volmaakt is geworden als wij elkaar van harte lief hebben. En daarin zie je dat het woord liefde een sleutelwoord is. Maar hier in vers 17, daar geeft Johannes ons eigenlijk een diepere dimensie mee. En deze diepere dimensie heeft betrekking op onze relatie met hem. En daarin, in vers 17, is het sleutelwoord vrijmoedigheid. En Johannes die zegt hier dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. En we hebben al eerder met elkaar gesproken over vrijmoedigheid vanuit hoofdstuk 3 vers 21... Laten we dat lezen, geliefden, als ons hart, als ons geweten ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Nou, wat houdt die vrijmoedigheid nu in? Dat ons hart, dat ons geweten ons niet veroordeelt op de dag van het oordeel. En het is hier nu even niet de vraag wanneer de dag van het oordeel is. Dat weten we trouwens ook niet. Of wanneer wij als gelovigen worden geoordeeld of beoordeeld. En misschien klinkt dat voor u angstig, de dag van het oordeel, maar dit zal het moment zijn waarin alle dingen in het licht worden gesteld. Maar Johannes die wil hier in dit tekstgedeelte eigenlijk duidelijk maken dat wij nu op dit moment, terwijl het nu nog niet de dag van het oordeel is, dat wij kunnen leven om met vrijmoedigheid naar deze dag toe te leven. En broeders en zusters, het klinkt haast onmogelijk en ik kan het me ook eigenlijk bijna niet voorstellen. En er is zoveel over gediscussieerd. En veel mensen zijn in verwarring gebracht over dat laatste zinnetje in vers 17. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Toen ik met u nadacht vanuit hoofdstuk 3 vers 2, waarin staat, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Hier in vers 2 van hoofdstuk 3, dat heeft betrekking tot op de toekomst, met de toekomst. Maar hier in vers 17, daarin leren we, van vers 17 van hoofdstuk 4, dat wij net als hij zijn in deze wereld, omdat de liefde van God geopenbaard is in u en mij als volgeling van de Heer Jezus. Besef daarom vanmorgen uw hoge roeping. Als u bent wedergeboren, dan heeft u de Heilige Geest ontvangen. Maar je presenteert ook de Heer Jezus ook naar de buitenwereld toe. Ook als vader, het is Vaderdag, dan presenteer jij als vader de echte, hoe de echte vader moet zijn. Ook in jouw gezin. Het volgende wat Johannes ons meegeeft en leert vanuit vers 18, dat is dat er in de liefde geen vrees is. En zegt hij, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. We hebben net geleerd en gezien vanuit vers 12, dat als zijn liefde in ons volmaakt is geworden, dat wij elkaar van harte lief hebben. Als wij elkaar lief hebben. En als wij elkaar volkomen lief hebben, dan blijft God in ons. En in de liefde tot hem, in onze relatie met de Heer Jezus, is er geen vrees. Jawel, we vrezen God de Allerhoogste. De hoogste majesteit. We hebben ontzag voor hem. Maar het vrezen wat hier wordt bedoeld, dat is dat we niet bang hoeven te zijn. Slaven, die waren bang voor hun meester. Maar kinderen, die worden getuchtigd en onderwezen door hun vader. En vers 18 sluit ook af met de woorden, wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Vraag aan jou, ben jij een slaaf? Ben jij een slaaf van de zonde? Ken je hem? Ben je bang voor het oordeel van God? Als de zonde jou overheerst, dan kan het je soms zo benauwen. Ken je de liefde van God die geopenbaard is in zijn Zoon, de Heer Jezus? Mag je weten dat je een kind van God bent en dat al je zonden je zijn vergeven, dat je met vrijmoedigheid mag naderen tot de troon van genade? Kent u dat leven en heeft u het verlangen om in het licht te wandelen en niet in de duisternis? Houdt u van uw broeders en uw zusters in de gemeente? En ik weet het, met de een heb je wat meer als met de ander. De ander spreek je wat meer. En de een ken je beter. Maar houden we van elkaar als broeders en zusters? Houden we van onze Vader in de hemel? Hebben we hem lief? En ik hoop dat je gaat zien dat we een Vader hebben in de hemel waar we altijd naartoe kunnen gaan in goede en slechte tijden. En daarom hoop ik ook dat vers 19 een belijdenis is van jouw hart. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. En dit is ook de samenvatting van vers 9 en vers 10. De liefde van God is geopenbaard. En zijn liefde drijft, als het goed is ook, naar de liefde onderling. Ik ga afsluiten. Soms is het heel erg lastig om in de brief van Johannes één lijn erin te vinden. Ja. We zijn begonnen in vers 7, dat we elkaar moeten lief hebben en dan daarna zien we wat hij heeft gedaan voor ons en daarna komt hij weer terug, dat we elkaar moeten lief hebben. En dan heeft hij weer een onderwerp, ander onderwerp in vers 17 en vers 18 en hier in vers 20 en vers 21 komt hij weer terug op de broeder- en de zusterliefde in de gemeente. De agape-liefde, de zichzelfgevende, onvoorwaardelijke liefde. We hebben in vers 12 en vers 14 gesproken over dat niemand ooit God heeft gezien. Maar als we in Jezus zijn, dan hebben we God gezien. Zien wij in elkaar God? Zien wij in elkaar de agape-liefde, zoals het is bedoeld hier vanuit dit tekstgedeelte? Beseffen we ook dat die liefde komt vanuit de Vader en dat het doorstroomt door ons heen? En ik wil afsluiten vanmorgen met twee vragen. Als wij onze broeder die we letterlijk met onze ogen zien, ook met onze ogen haten, hoe kunnen wij dan God liefhebben die we niet gezien hebben? Als u en ik zeggen dat we geliefd zijn door de hemelse Vader, hebben wij dan ook elkaar van harte lief en kennen we hem? Als dit niet het geval is en er is een gevoel van vijandschap jegens een andere broeder of een zuster, hebben we dan nog het volle zicht op de Heer Jezus? Ik hoop het wel. Laten we wandelen in de waarheid. Laten we wandelen met elkaar in de liefde, in het volle licht met Jezus. Amen.